In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het voetbalseizoen is ten einde. Dit is de allerlaatste voetbalpodcast van dit seizoen. We zijn er de komende zomer ook wel, maar dan sporadisch als er groot nieuws is. En dan beginnen we weer 1 augustus met een nieuw seizoen AD Voetbal Podcast. En we sluiten hem af, Sjoerd Massou, door even terug te blikken op dit jaar, dit seizoen. Leuk. De winnaars, de verliezers.
Tjonge, ja. Ik neem aan dat jij dit hebt voorbereid.
Natuurlijk. Ja, ik doe het geheel uit het hoofd.
Nee, oké. Nee, want jij gooit mij dingen voor de voeten en dan moet ik daar een beetje meningetjes over geven.
Ja, want dat heb je het hele jaar al gedaan. Dus dat meningje kan makkelijk
geven,
toch?
Ik hoorde gisteren Mikos in de podcast nog eens uitgebreid duiden dat er momenteel sprake is van een overkill aan duiden.
Overduiders.
We duiden alles. Ja. We overduiden alles. En om te voorkomen dat we een beetje te veel in onszelf gaan geloven, was ik het roerend mee eens. Is dit een mooi moment om dat vandaag voor het laatst te doen, voorlopig.
Jij wil voorkomen dat je een soort Giovanni Franke wordt en dat je echt gaat geloven dat je Diego Simeone bent.
Nou ja, zo zou je het kunnen zien.
Duiden.
Ja. En duiden moet je ook niet al te serieus nemen natuurlijk. Maar laten we het nog 1 keer doen.
Ja.
En dan gaan we all the way. En dan stoppen we er even voor een paar maandjes mee.
Grote winnaar van dit seizoen in de Eredivisie. Welke ploeg springt er voor jou, welke coach en welke ploeg springt er voor jou bovenuit?
Dan kom je automatisch bij de winnaars natuurlijk uit. En dan kun je niet om Ajax heen, want die zijn gewoon kampioen geworden. Maar ja, daarachter zitten natuurlijk nog wel heel speciale verhalen bij Feyenoord, RKC, Go Ahead, NEC. Die noem ik even zo uit de losse pols.
Ja.
Die zijn op hun eigen niveau natuurlijk ook geweldig geweest.
Ja, want het gekke is, het chagrijn zit natuurlijk veel meer bij Ajax. Ze zijn kampioen geworden, maar er is niemand bij Ajax die eigenlijk trots is op dit seizoen, lijkt het wel, hè?
Nee, het was een beetje het was gewoon een hartstikke moeizaam seizoen voetballend. Vooral ook omdat het heel voortvarend begon. In het begin van de competitie wonnen ze natuurlijk wedstrijden ook zo ongelooflijk makkelijk dat je dacht van nou, die zijn ergens in februari, eind februari, begin maart zijn die er al. Bovendien de Champions League was natuurlijk geweldig met die relatief makkelijke pool.
Ja.
Mag je niet zeggen, in Amsterdam was het natuurlijk wel zo. Wonnen ze wel ongelooflijk knap al die wedstrijden. Niets dan lof daarvoor. En dat liep natuurlijk ook een beetje af met een anticlimax. Dus het enige wat je over Ajax kunt zeggen wat nog een zekere glans geeft aan het seizoen. Althans, zeker voor de spelers en de staf die daar gewerkt hebben. Het was natuurlijk een extreem moeilijk seizoen.
Ja.
Met heel veel gedoe en complicaties. Ook door hunzelf trouwens. Hè. Het was niet allemaal de schuld van de boze buitenwereld. Maar je hebt de zaak Promes gehad. Je hebt die coronazaak gehad toen ze uit Portugal terugkwamen. Je hebt natuurlijk het vertrek van Mark Overmars gehad. En dan is het natuurlijk wel, en Ten Hag benoemde dat ook meteen na dat kampioenschap, na die wedstrijd tegen Heerenveen, dan is het wel knap als je dat allemaal overwint en toch gewoon kampioen wordt. Dat moet wel gezegd worden. Maar het was niet met op een spetterende manier. Het, qua voetbal deed het zelfs een beetje denken aan de laatste 2 titels van Frank de Boer.
Ja.
De eerste 2 titels waren, trouwens, dat wordt wel eens vergeten, die waren gewoon hartstikke prima. Daarna werd het voetbal wat minder onder Frank de Boer. En dat was nu met Ten Hag ook een beetje zo.
Maar er wordt vaak gezegd, hebben we vaak in deze podcast herhaald, op het moment dat een club van bovenaf, dus bij Overmars, als daar onrust is, dan werkt dat niet door naar de spelers. Dat werkt wel door naar de staf, bijvoorbeeld naar Ten Hag, want die gaat veel met hem om. Maar spelers hebben daar niet zo'n last van. Die hebben misschien meer last van zo'n zaak Onana, noem maar wat.
Ja, inderdaad. Kijk, meestal werkt het zo dat het heeft pas invloed op het moment dat de spelers er iets van merken. Direct.
Ja.
Dus op het moment dat bij wijze van spreken de leaseauto niet op tijd geleverd kan worden omdat er financiële problemen zijn,
ja,
dan wordt het een probleem in die spelersgroep. Op het moment dat een ploeggenoot een probleem heeft of een kwestie heeft, dan raakt het een spelersgroep. Maar de samenstelling van een nieuw bestuur, een nieuwe voorzitter, dat boeit ze geen reet.
Nee.
Dat is een beetje hoe het vaak werkt.
Nee. Als het salaris maar wordt overgemaakt en de auto er maar is en dat soort zaken.
Ja, en Overmars was natuurlijk wel in die zin een interessante. Dat zat er een beetje tussenin. Dat was natuurlijk op directieniveau. En dan kun je van zeggen, ja, wat hebben die spelers daarmee te maken? Maar Overmars was natuurlijk wel heel nauw betrokken bij het team en technisch beleid. Niet weliswaar door op het veld te staan. Maar die spelers kenden hem natuurlijk allemaal persoonlijk.
Ja.
En hadden ook persoonlijk met hem te maken. Dus dat heeft natuurlijk ook wel toch wel invloed gehad. En in dat opzicht is het knap geweest dat ze, ondanks dat het voetbal veel minder werd, dat ze wel ook in de tweede seizoen zelf heel veel wedstrijden zijn blijven winnen. En vaak met moeite, maar wel Met een mentaal gezien denk ik goede instelling.
Ja.
En die credits verdienen ze ook.
Ja, die verdienen ze. Feyenoord wordt vaak genoemd als de ploeg die het meest verraste. De andere kant, wat je zei net al, Go Ahead Eagles, NEC, RKC zijn ook ploegen natuurlijk die boven hun stand bijna hebben geleefd, toch?
Nee, zeker. En dat is in het geval van NEC en Go Ahead hebben die natuurlijk een beetje de wind meegehad van zo'n eerste jaar. He, dat is vaak, ga je dan nog een beetje door op een soort roes van positiviteit. En dat gaat bij veel clubs toch wel vaak best goed. Het tweede jaar wordt vaak veel moeilijker. Maar dat doet niets af aan de credits voor het beleid. Een goede trainer, Kees van Wonderen, die daar natuurlijk geweldig werk heeft verricht. In een denk ik best wel goede organisatie waar veel kennis aan boord was. Alex Groes, de eigenaar, gaat weer vertrekken.
Ja.
Vrij snel vind ik trouwens, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar had heel veel kennis in huis van de internationale en nationale spelersmarkt. Ze hebben Paul Bosveld, een goede technisch manager die goed samenwerkte met de trainer. Ja, dan zie je dat tot successen kan leiden. Dus dat is hartstikke goed. En bij NEC zie je dat er financieel wat meer mogelijk is dan de laatste jaren. Ze kunnen natuurlijk in een andere categorie spelers scouten dan ze pakweg 4-5 jaar geleden konden. Dus bij die clubs is het geweldig gegaan. En RKC hadden we nog.
Ja.
RKC.
Die hadden een trainer aan de voorkant van het seizoen. Dat je denkt, Jozef Oosting, wat moet hij daar nou bij zo'n club? Wat gaat dat worden?
Het sprookje van Waalwijk, deel 386. Ja. Hoeveel sprookjes van Waalwijk zijn er allemaal niet geweest?
Heel veel.
Ja. Ik hoorde ook wel stemmen opgaan dat want je hebt altijd die trainer awards.
Ja.
En dat is altijd appels en peren. En dan zeggen mensen ook altijd vaak van, ja, wat Jozef Oosting presteert is toch eigenlijk veel knapper dan wat Erik ten Hag presteert. Kun je natuurlijk heel erg over discussiëren.
Ja.
Want RKC is wel, en daar wil ik niks mee afdoen aan de prestatie, maar om te werken is dat ongeveer samen met Excelsior de club met de minste druk denkbaar.
Dus ja, precies, staan geen boze supporters langs de lijn bij minst of geringst of met fakkels voor de uitwedstrijd tegen PSV.
Nee, ook geen regionale verslaggevers met het mes tussen de tanden. Daar, nog los van die buitenwereld is het ook gewoon een simpel feit dat het ook geen ramp is als je degradeert. Ja, wat bij veel clubs een grotere ramp althans is dan bij clubs van dat formaat. Dus dat is wel heel prettig werken. Maar dat neemt niet weg dat die natuurlijk ook weer een geweldig seizoen gehad hebben.
Ja, Feyenoord was de vierde club die we noemden. Natuurlijk finale gehad van de Conference League. Boven verwachting aan het begin van het seizoen zaten we met de podcast. En toen zei Hugo Borst, stop nou met het praten dat ze mee moeten doen om de titel. Werd hij nog boos. Maar ja, dat eigenlijk als je deze ploeg ziet en wat ze gepresteerd hebben, is het eigenlijk bijna jammer dat ze niet zo lang hebben meegedaan in die titelrace.
Ja, dat is ook iets wat Slot meerdere keren heeft benoemd. Er zijn best wel wedstrijden, best wel veel wedstrijden in het seizoen geweest waar Feyenoord niet het maximale uit de situatie haalde, simpelweg. Ja. Het voetbal was natuurlijk over het algemeen best wel goed. Veel beter dan vorig seizoen. Dat was ook een van de redenen dat iedereen zo enthousiast was. En dat met name het legioen iedere keer met heel veel plezier naar de wedstrijden ging. Maar op gezette tijden hebben ze er net te weinig uitgehaald om echt mee te doen om de titel. En Slot benoemde dat ook vaak als zeg maar zijn grootste teleurstelling van het seizoen, denk ik ook terecht. Haalde daar trouwens vaak scheidsrechters bij.
Ja.
Slot heeft veel complimenten, veel credits gehad, maar moet het iets minder vaak over scheidsrechters hebben, denk ik. Ik denk dat zijn eigen gemoedsrust en zijn performance alleen maar ten goede zou komen. Maar ongetwijfeld kun je allerlei scheidsrechtelijke dwalingen of foutjes benoemen. Ik wil maar zeggen, je hebt altijd scheidsrechtelijke fouten. En
die blunders. Uitsluiten, nooit uitsluiten.
Nee, daarom moet je niet te veel achter verschuilen. Feyenoord heeft gewoon een heel goed seizoen gehad met net iets te weinig punten.
Ja, maar dat seizoen, want je gaat ook een beetje kijken naar volgend jaar. Het lijkt me zo lastig om dit seizoen al bijna te overtreffen. Je begint aan een nieuw seizoen. En je denkt bijna, hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, aan het begin van dit seizoen, toen zei iedereen van, wat gaat die Slot in godsnaam aan beginnen? Want,
bouwen.
Dat lukt nooit en dat kan nooit zo snel. Toen zag je dat eigenlijk 3-4 gerichte aankopen toch wel heel veel verschil maakten in combinatie met een heel duidelijke manier van werken. En dat kan volgens mij, dat zou nu volgens mij weer kunnen. Het is alleen wel zo dat er gaan veel spelers weg waarschijnlijk. Is een beetje het lot van veel Nederlandse clubs op het moment dat je succesvol bent in Europa. Je zult dat heel slim weer moeten herinvesteren. En je zult ook een paar, bij wijze van spreken, havenbaronnen liever aan moeten kijken. Om te kijken of er nog wat meer mogelijk is. Want dat je Slot zeg maar wel het gereedschap moet geven om te kunnen bouwen. Dat is ook, dat is duidelijk. Je kunt niet ja, als je nu gaat stagneren, ook in wat je sportief kunt en wilt, dan is dat voor de trainer natuurlijk zou dat heel jammer zijn. En Slot heeft bovendien ook gewoon bewezen. En dat is toch een beetje, wordt toch een beetje de essentie van het beleid in de komende jaren, ook omdat die nieuwe Kuip er voorlopig niet komt. Geld verdienen op het veld door spelers beter te maken en spelers vooral ook meer waard te laten worden. Nou ja, dat heeft hij laten zien dit jaar op een geweldige manier. Bijna alle spelers zijn meer waard geworden. Dus als je nu op een slimme manier daarin doorinvesteert zonder dat je natuurlijk de financiële grenzen overschrijdt, dan kun je als club ook langzaam meer waarde gaan opbouwen op het veld.
Maar er zit een soort van wankel evenwicht in, dat hebben we bij AZ gezien. Je kan niet ongestraft al je goede spelers wegdoen en dan maar hopen dat een aantal jongens daarvoor terugkomt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje wat AZ ook probeert, niet te veel geld uit te geven. 2, 3, 4 miljoen maximaal voor een speler. Die wilde Veerman aan het begin van het seizoen ook niet halen voor die 5, 6 miljoen. Je moet ergens ook een balans vinden dat nog wel in die selectie een beetje goed blijft gaan.
Zeker, dus ik vermoed dat er een situatie ontstaat waarin, want er willen, denk ik, 6, 7 spelers zouden staan ongeveer op de lijst. Mikkel zei dat gisteren ook nog.
Pedersen, Malasia, ja, Senesi, Kutsu.
Ja. Ja, en vaak is het dan toch zo, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè?
Ja.
En dat heb je bij andere clubs ook vaak gezien. Die eerste 2, 3... Er moet domweg geld verdiend worden. Dus die komen nog wel weg. En vanaf een zeker moment moet daar gewoon een hele dikke streep onder. En moeten ze wel een ultieme hoofdprijs betalen, wil je die nog wegdoen.
Nou, gaat dat gebeuren? Een speler die weg wil, die gaat toch over het algemeen altijd wel weg, toch?
Dat ligt eraan. En het ligt er ook aan wat voor clubs er voor komen. Kijk, Feyenoord heeft vanaf een zeker moment natuurlijk alle reden om de hakken wat meer in het zand te gaan zetten. En je kunt tot op zekere hoogte meewerken. Maar als dat straks maanden gaat duren, dan kun je op een gegeven moment als club zeggen van joh, onder dit bedrag gaat er niemand meer weg. En ik denk dat ze dat wel gaan doen. En het is alleen wel zo dat je ook als er 4 weggaan, zul je natuurlijk ook weer nieuwe en goede vervangers moeten halen. Of vind ik wel, dat klinkt misschien raar, maar Feyenoord heeft weinig spelers die onvervangbaar zijn.
Ja.
En nou is iedere speler vervangbaar, dat weet ik wel. Maar is het onmogelijk om een goed alternatief voor Gusteel te halen of voor Kukçu? Ja, ik denk het niet, eerlijk gezegd. En als je maar slim en goed en gericht scout, en dan zijn er nog steeds de Ausnesjes en de Trauners te vinden, denk ik.
Maar Trauners had ook wel broers hebben, toch?
Ik hoop het voor.
Ja, ook voor Feyenoord.
Dat zou anders zijn. Ja. Als hij dan maar niet onder een bal doorkopt. Nee, maar verder heeft hij geweldig gedaan.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Feyenoord, ook PSV. Dat natuurlijk ook een beetje beter heeft gepresteerd. Dichter bij Ajax is gebleven dan het afgelopen jaar. Maar het er ook niet als winnaar wordt aangemerkt. Ondanks die bekerwinst. Maar die hebben natuurlijk een beetje hetzelfde probleem. Want heel veel clubs zullen komend jaar, daar zal best wel een leegloop zijn, lijkt het er een beetje op.
Ja, is dat zo?
Nou ja, de verhalen zeg maar. Gutsen die dan bij Fika eventueel. Mauro die dan weg zou gaan. Guti die weg zou gaan. Gakpo. Ze moeten spits halen.
Ja. Maar het is toch ook een beetje het lot van iedere Nederlandse club. Bij Ajax gaan ook heel veel spelers weg. Kijk, ik denk dat PSV, dat die wel in een situatie zitten dat ze spelers er ook mee zouden kunnen overtuigen dat er ten opzichte van Ajax best wel wat winst te boeken valt. Want bij Ajax denk ik dat de leegloop nog wat groter of steviger wordt. Althans, dit elftal moet echt wel gerenoveerd worden na een aantal jaren van heel veel goede prestaties. Ja, Gakpo, even als voorbeeld.
Ja.
Die speelt in november een WK. Die speelt bij PSV alles. Is daar de grote man. Is het natuurlijk niet zo onlogisch als je tegen Gakpo zegt. En het zou ook niet onlogisch zijn als hij daarnaar luistert. Van joh, blijf nog een jaar. Maak ons kampioen. Verbeteren we je contract. En dan helpen we je volgend jaar mee om een mooie transfer te maken. Ja, ik denk dat best een haalbare kaart zou kunnen zijn voor PSV.
Ja.
En dan hou je al een heel belangrijke speler aan boord. En dan denk ik dat je best een redelijke selectie kunt houden. Want dan zullen er een paar weggaan, ja, inderdaad. Zo be it.
Want voor komend seizoen is de jacht op Ajax wel echt geopend, toch? Door de topploegen. Die gewoon denken, hier zijn kansen voor ons.
Nou ja, dat zou je voorhand denken. Dat de selectie van Ajax is natuurlijk heel lang intact gebleven. Met een trainer die daarbij een heel heldere filosofie had. Ja, er gaat veel veranderen daar. En bij PSV krijgen ze ook een nieuwe trainer, dat weet ik wel. Maar Ajax heeft natuurlijk wel heel erg geleund op het beleid van Overmars en Ten Hag. Die zijn allebei weg. Dus dan is het toch even weer afwachten hoe dat verder gaat.
We hebben het over de successen gehad. De positieve uitschieters, negatieve uitschieters. Wie zijn de grootste negatieve?
Ja, dat is natuurlijk ook vrij helder.
De degradanten.
Ja.
Willem II.
Ik zit even te denken of er nog... De degradanten komen sowieso op natuurlijk. Of er verder nog grote tegenvallers waren. Heerenveen heeft zich redelijk goed herpakt. Groningen is heel slecht geëindigd.
Ja. Hadden een goed middenstuk waardoor ze veilig waren op een gegeven moment.
Ja, maar de grootste teleurstellingen zijn uiteraard Heracles, Willem II. Ja, Heracles en Willem II zijn de grootste teleurstellingen, denk ik. En dat zijn ook twee clubs die... bij wie je kunt analyseren achteraf dat het ook echt niet nodig was geweest.
Nou hebben we het seizoen hebben we geëindigd met een veldbestorming in Den Haag. En we hebben allemaal gezien wat daar gebeurd is. Dus hebben we gisteren in de podcast ook over gehad. Maar het is niet het eerste incident met supporters dit jaar. We hebben natuurlijk de bekertjes gehad die het veld op werden gegooid. De bierbekertjes, er werd meer op het veld gegooid. Lege stadions die dan toch bestormd werden. Vuurwerk. Wat moet er nu gebeuren komend jaar? Wie moet daar het voortouw in nemen? Om dit een beetje uit te gaan bannen?
Ja, dat is een goede vraag. Want het is echt een probleem aan het worden. We hebben natuurlijk jarenlang verteld dat je in Nederland heel veilig naar het stadion kon. En dat is in 99 van de 100 gevallen was het ook zo. Het zijn nu wat minder gevallen van die 100. Ja. Nee, maar het is gewoon onmiskenbaar is het een probleem. Dus je zult echt wel een serieus actieplan moeten gaan maken om hier iets aan te gaan doen. En dat zit hem in samenwerking denk ik, van alle clubs. Dat zit hem in samenwerking met de KNVB, die toch veel lijntjes heeft naar de lokale overheden. En daar zul je echt wel een strategie voor moeten ontwikkelen. Want het begint wel echt een heel erg treurige tendens te worden. Waar je gewoon toch weer op een andere manier tegen zou moeten wapenen dan in het verleden. Het gaat ook vaak om andere soort supporters dan vroeger. Je hebt natuurlijk veel social media invloed, want tegenwoordig heel erg modieus om allemaal spannende filmpjes van supportersrellen online te plaatsen. Dat is een soort zelfversterkend effect weer. Het zijn vaak jonge, nieuwe supportersgroepen die weer een hele andere ongeschreven regels hebben dan de oude harde kernen. Dus dat zijn allemaal dingen die je denk ik heel goed moet in kaart brengen, maar ook waar je een heel goed wapen tegen zou moeten vinden. En dat is niet onmogelijk. Het is in het verleden ook gelukt om met allerlei maatregelen de situatie te verbeteren. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is glashelder.
Maar zien we het al voor ons dat we zo meteen met één druk op de knop dat zo net omhoog gaat voor een supportersvak, dat er geen bier naartoe kan worden gegooid? Of wat zag ik bij Marseille in de hoek? Dat ineens bij een hoekschop dat van die mensen staan met van die netjes om te voorkomen dat spelers worden bekogeld.
Dat is een beetje Zuid-Amerikaans. Hè? Dan zie je ook dat als bij Boca Juniors een corner wordt genomen door de tegenstander, dan komen er gewoon 10 van die Playmobil poppetjes omheen staan met van die schilderen. Weet je wel. Ja, het is waanzinnig. In Argentinië heb je trouwens ook van die spelerstunnels die inflatable zijn, hè? Zodat de spelers in het midden van het veld pas het veld opkomen, omdat ze anders voortdurend bekogeld worden vanuit de hoeken bij de spelerstunnel.
Ja, nou, ik zie model.
Ja, nee, het zou absurd zijn als dat in Europa ook moet. Maar
gezocht vangnetophouder. En dan krijg je bij de functieomschrijving voorkomen dat de tegenstander wordt bekogeld met allerhande dingen.
Ja, maar dat is ergens natuurlijk ook een beetje het paard achter de wagen spannen. In de zin dat je zult vooral ook preventief moeten zorgen dat je de klootzakken eruit filtert.
Maar tegenargumenten altijd soort is, het zijn er maar een paar die het verzieken voor de rest. Maar weet je, als je daarop blijft...
Maar het is wel zo.
Ja, maar als je daarop blijft teren, dan verandert er dus niks.
Nee, maar je moet wel toe naar een soort dadengerichte aanpak waarbij je voorkomt dat alles en iedereen de dupe wordt. Want je moet die klootzakken aanpakken in de kern. En die moet je eerst in kaart brengen, denk ik. En ik denk dat iedere club dat zou moeten kunnen, want als het gaat om supporters, kennis. Iedere club heeft een supporterscoördinator. Er zijn allerlei mogelijkheden om mensen in beeld te krijgen en te houden. Daar is meer in mogelijk dan in de jaren 80. Maar je moet het wel... Ja, ik vind dat je het altijd heel erg gericht moet doen. Het is heel verleidelijk om moord en brand te schreeuwen op het moment dat er iets gebeurt. Maar richt je wel vooral op de echte problemen. En het is natuurlijk nog steeds zo dat 99% van de mensen met heel veel plezier en met gezond verstand naar een voetbalwedstrijd gaat.
Ja, maar het is zoals bij ADO Excelsior, die hele grote groep die het veld, die al zit aan de rand van het veld. Daar is natuurlijk je eerste groep die je kan zeggen, jongens, weet je, wat gebeurt hier? En dat kan je al tegengaan. Diepere grachten, dat soort zaken.
Ja, het is wel heel triest dat dat moet, want daar waren we juist vanaf.
Ja.
Maar ja, god, het verschilt ook heel erg per club. Etje,
ja, dat is waar.
Bij ADO Den Haag hebben ze een heel andere aanpak nodig dan bij, noem eens iets. NAC, Excelsior, Willem II, maakt niet uit. Maar iedere club heeft een eigen... Ja, heeft toch wel wat dat betreft specifieke problemen. Dus je moet denk ik samen moet je op zoek naar, een sterk wapen, schuine streep actieplan. Van wat gaan we doen in welke situaties? Hoe gaat de politie daarin meehelpen? En per club moet je dat op maat proberen te krijgen.
Ja. Tot slot, Oranje komt samen voor de Nations League. Waar Kevin De Bruyne ook enorm naar uitkijkt. Hè? Die had heel veel zin in om te gaan spelen nog eventjes na dit seizoen. Waar ga jij op letten in bij Oranje? Wat zijn aandachtspunten waar we naar moeten kijken de komende dagen?
Nou ja, ik ben vooral benieuwd wat Van Gaal gaat doen met de manier van spelen. Want dat is toch waar we met z'n allen... Het hele land is daarover
gans het land
aan het denken. Ja. Ja, nee, maar dat is toch een beetje het thema richting dat WK. Hij wilde anders gaan spelen. Nou, dat heb ik nooit echt heel onlogisch gevonden. Er valt best wat voor te zeggen, gezien het materiaal dat er is. Alleen nu moet je gaan zien hoe dat verbeterd wordt in de komende interlands. En daarin is het natuurlijk ook eigenlijk een beetje een oefentoernooi richting het WK, wat we nu gaan zien, die Nations League. En ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken met Jerry Schouten, Vincent Janssen en Bruno Martins-Indy.
Ja, want je gaat aan de ene kant ga je dus proberen een speelstijl in te slijpen. En aan de andere kant doe je dat met spelers die misschien wel, misschien niet mogen dromen van een WK-deelname natuurlijk. Omdat het een aantal afmeldingen ook is.
Zeker. En ja, ik neem toch aan, Louis van Gaal kennende, dat hij met al die spelers wel een heel specifiek idee heeft. En dat hij dat op de een of andere manier ook vindt passen in wat hij wil van een elftal en van zijn spelers. Je kunt er op allerlei manieren over discussiëren. En ook ik vind het heel wonderlijk dat Vincent Janssen opeens uit de lucht komt vallen. Maar goed, Van Gaal zal daar een idee bij hebben.
Ja, maar die jongen is zometeen getrouwd. Die vliegt over dat veld heen natuurlijk.
Ja, zo werkt het wel vaak.
Ja, die is helemaal gelukkig, dolgelukkig. Mooi huwelijk achter de rug gehad in Amerika.
Ja.
Vergeet de jetlag.
En dan gaat hij als de brandweer.
Ja, en die speelt zichzelf zo in de WK-selectie.
Het zou wel een stunt zijn.
Ja, wordt heel bijzonder. Goed, de komende dagen veel meer erover op ad.nl. Trouwens, gisteren had ik nog in de podcast de vraag gesteld... welke trainer is 2 maal gepromoveerd met een club? En wie weet dat, zeg maar, Dijkhuizen natuurlijk 2 keer gepromoveerd. Zijn er anderen? Het kreeg inderdaad een aantal mensen op
Robert
Twitter.
Robert Maaskant met de RBC.
Dick Lukien kreeg ik ook nog door. Twee keer met Emmen natuurlijk nu. En Jurgen Streppel, Willem II, in 2012 en 2014.
Maar bedoelde je dan ook in 1 aangesloten periode?
Nee, niet in 1. Dat hoeft niet. Gewoon nee, zeg maar dat je 2 keer met dezelfde club gepromoveerd bent.
Ja, maar ik wil toch... kijk, Robert Maaskant, die wat verder een aardige peer is... die zat natuurlijk valikant naast toen het ging over de overname van Manchester City en NAC.
Toen NAC City bijna geboren was.
Precies, ja. Daar is natuurlijk helemaal niets van terechtgekomen. Daar heeft hij natuurlijk vrij weinig van begrepen. Maar ik wil deze sympathieke kroonprins toch wel even nog 1 keer de credits geven voor het 2 keer promoveren met de RBC. Wat een van de meest onderschatte voetbalwonders is uit de geschiedenis.
Ja, en dat allemaal dankzij briefjes onder de deur doen om te zeggen, jij bent een kanjer, hè?
Precies, maar het lukte wel.
Het lukte wel, precies. Goed. Dit was de AD Voetbal Podcast voor deze 31ste. Sjoerd, dank.
Je hebt geen feitje genoemd.
Nee, ik sta hem nu over. Ik ga een nieuwe rubriek verzinnen de komende 2 maanden.
Oh, jammer.
Heb je nog suggestie?
Ik vond het nutteloze feitje van Etienne Verhoeven onderhand wel een soort...
nutteloze moment van de
status
dag.
Krijgen, ja.
Nou,
mensen begonnen er toch wel een beetje aan te hechten.
Ja, hè? Ja. Ik ook, ja. Nou, misschien dat hij nog terugkomt ergens.
Ook de stiltes die wij dan lieten vallen, weet
als
je wel.
Als ik enthousiast iets aankondigde.
Ja, en dan zo'n stilte die dan viel van, wat moeten we hier nou weer mee?
Ja.
Mensen vinden dat toch dan wel leuk op een gegeven moment.
Ja, nou, ik zal erover nadenken. Maar heb je nog andere suggesties voor komend seizoen voor rubrieken? Misschien vergeten voetballers of zo?
Vergeten voetballers, altijd goed.
Ja?
Je weet dat die rubriek bestond al in VI, jaren geleden. Totdat op een gegeven moment mensen een beetje geïrriteerd en beledigd raakten dat ze vergeten voetballer werden genoemd. Veel voetballers willen dat niet horen, die worden niet graag vergeten.
Nee,
maar ik vind het een geweldige rubriektitel.
Ik had Jan-Arie van der Heijden, die had ik geappt natuurlijk. Want vorige week in de podcast zei Johan, moet je gewoon even bellen. Want op weg naar Feyenoord en die finale van de Conference League. Dus ik zei tegen Jan-Arie, goh, je naam viel in het kader van hoe gaat het met? Maar die wilde niet meewerken. Dus ik denk dat...
daar heb je het dus al.
Ja, zie nu,
dat is ook wel, nu noem je ook wel een van de snelst vergeten voetballers ooit.
Ja, 1 jaar.
Ik was hem ook vergeten. Ja, die was er vorig jaar nog.
Ja. Dus nou ja, goed. Misschien toch een leuk rubriekje voor komend seizoen.
Leuk.
Heel goed. Sjoerd, dank. Dank ook voor het luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren. Dan weet je ook gelijk wanneer we weer terug zijn. En wanneer we een speciale podcast hebben over het voetballen. Graag tot in ieder geval augustus.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.